Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. De grootste verkiezingen ter wereld zijn van start gegaan. In India gaan de komende 6 weken bijna 1 miljard mensen naar de stembus. Hoe worden deze gigantische verkiezingen georganiseerd? En weet huidig premier Narendra Modi de macht te behouden? Dat bespreek ik uitgebreid met buitenlandredacteur Ben van Rij. Ben, vrijdag is het dus begonnen. Hoe ziet dat eruit als verkiezingen die 6 weken duren beginnen?
Nou ja, en het is een gigantisch groot land, India. Je hebt meer tijd nodig om die verkiezingen te organiseren dan in een doorsnee land. Maar het is niet zo dat ze 6 weken lang aan het stemmen zijn. Over een periode van 6 weken zijn er 7 stemdagen. Mm-hmm. En op elk van die 7 stemdagen stemt een deel van de Indiërs. Okay. Dus een deel van die bijna 1 miljard kiesgerechtigden. Die kan stemmen en op elke dag in verschillende deelstaten van het land is een deel van die mensen aan de beurt.
Oké, dus elke Indiër kan maar op 1 dag stemmen?
Ja.
En waarom organiseren ze het zo? Is dat omdat het zo'n enorme logistieke operatie is, dat het ondoenlijk is om alle Indiërs op 1 dag aan het stemmen te krijgen?
Ja, dat is eigenlijk de belangrijkste reden. Want je kunt in theorie ook wel in een kortere periode stemmen. Dat hebben ze in het verleden ook wel gedaan. Maar de complexiteit is eigenlijk steeds meer toegenomen. En je hebt voor al die stemmende Indiërs heb je stembureaus nodig. De wet bepaalt dat iedere Indiër binnen 2 kilometer van zijn woonplek, van zijn huis, moet kunnen stemmen. Mm-hmm. Dus dat betekent dat je op heel veel plekken in die enorme deelstaat, want het zijn allemaal natuurlijk enorme afstanden, dat je daar stemlokalen moet hebben. En om die allemaal te bemensen en ook te beveiligen, Heb je zoveel mensen nodig dat je dat niet allemaal tegelijkertijd op dezelfde dag kan doen.
Ja, want dit zijn officieel de grootste verkiezingen ooit.
Ja, het zijn officieel de grootste verkiezingen ooit. En dat zal ook in de toekomst steeds weer zo zijn. Dus de nieuwe verkiezingen zullen iedere keer weer de grootste ooit zijn. Omdat India nu het land is met de meeste inwoners in de wereld. En India ook steeds meer uitloopt. In dit geval op nummer 2 China. Dus elke keer dat er weer opnieuw verkiezingen zijn, zal India nog groter zijn. En zullen de verkiezingen nog groter worden.
Ja, en China is natuurlijk niet echt een democratie. En India nog steeds wel. De grootste ter wereld.
Het is de grootste democratie ter wereld, zeker. Ja. Ik denk dat wel heel belangrijk is om dat te benadrukken. Er zijn ook allerlei problemen in India. Ook op het vlak van de democratische rechtsstaat, kun je zeggen. Maar het is nog steeds heel duidelijk. Het is de grootste democratie ter wereld.
Ja, want vaak wordt per abuis gezegd dat Amerika dat is. Hè, de grootste democratie ter wereld. Kun je India inderdaad wel als een volwaardige democratie zien?
Ja, zeker naar de wet. Mm-hmm. Dus de grondwet van India is daar heel duidelijk in en die is nog steeds van kracht. Dus India heeft gewoon een democratie eigenlijk op Britse basis gestoeld. Het is een districtenstelsel waarbij de kandidaat met de meeste stemmen de zetel krijgt. Dus winner takes all. Dat systeem kennen we in Engeland ook. En dat is wat India in feite ook heeft geadopteerd uit de koloniale tijd. Eigenlijk overgebleven, zou je kunnen zeggen. En alle Indiërs boven de kiesrechtleeftijd mogen stemmen. Wat hun achtergrond ook is.
Ja.
Dus ja, in die zin is het een democratie.
En er zijn geen indicaties dat het stemmen er oneerlijk aan toe gaat? Stemmen zelf?
Het stemmen zelf? Nee, er zijn natuurlijk altijd wel wat er zijn altijd problemen. In een land als India spreekt dat eigenlijk vanzelf. Dat er ook dingen misgaan. Als je zoveel mensen hebt die moeten stemmen op zoveel verschillende plekken, onder vaak hele moeilijke omstandigheden. Er zijn stembureaus in de verste uithoeken. Dat kan hoog in de bergen zijn, of op een klein eilandje. Maar in principe is die stembusgang eigenlijk tamelijk tamelijk goed geregeld.
En wat staat er los van de personen op het spel bij deze verkiezingen? Welke onderwerpen vinden de Indiërs zelf van het grootste belang?
Nou, Indiërs zijn heel menselijk in die zin dat ze vooral altijd druk bezig zijn met de dingen die dicht bij hen zelf zijn. Dus voor veel Indiërs, waarvan een groot deel ook zeg maar nog niet heel erg welvarend is, mm-hmm, is hun inkomenspositie is heel belangrijk en datgene wat ze kunnen uitgeven aan dagelijkse levensbehoeften. Dus veel Indiërs maken zich zorgen over de inflatie, die redelijk hoog is. Niet extreem hoog, maar wel redelijk hoog. Dus die zien eigenlijk alleen maar prijzen stijgen om zich heen. En hun lonen, die gaan niet navenant omhoog. En heel veel Indiërs zijn ook heel bezorgd over de werkgelegenheid. Dus toen Modi, de huidige premier, aan de macht kwam, 10 jaar geleden, mm-hmm, toen beloofde hij tientallen miljoenen nieuwe banen te creëren voor die groeiende bevolking van India. En hij heeft wel heel veel banen gecreëerd. De economie gaat ook best wel goed, maar geen tientallen miljoenen. Met andere woorden, de groei van de beroepsbevolking, die houdt geen gelijke tred met de groei van het aantal banen.
Dus die moet eigenlijk omgekeerd zijn. Kampen ze dan met een hoge werkloosheid? Of? Hoe ziet dat eruit?
Ja, de werkloosheid, afhankelijk van welke instantie je gelooft, die bedraagt officieel zeg maar tussen de 5% en 7%. Maar onder jongeren, dat is de belangrijkste groep, hè, de groeiende groep natuurlijk ook, is die 3 keer zo hoog.
Ja.
Dus 15-16%. En dat zijn dan de officiële cijfers. Je kan ook zeggen dat die werkelijke cijfers, dat de werkelijke cijfers waarschijnlijk nog een stuk hoger liggen.
Ja, maar goed, de zorgen gaan dus vooral over de strijd om het dagelijks bestaan.
Ja, dat is een van de, dat is denk ik wel het belangrijkste onderwerp waarop veel mensen zullen stemmen. Daarnaast zijn er ook nog wel andere onderwerpen. Een ander onderwerp wat je misschien moet noemen is wat voor een land moet India eigenlijk zijn? India is een, wat ik al zei, het is een enorm land. Het is eigenlijk meer een soort werelddeel. Er zijn honderden verschillende bevolkingsgroepen. Er zijn honderden talen. Er zijn tientallen grotere religies. Maar er is één hoofdgroep in India en dat zijn de Hindoes. Mm-hmm. Dus mensen met een hindoeïstische godsdienst. Die willen eigenlijk dat India ook een hindoeïstisch land is. En dat is niet zoals het in de wet is vastgelegd. Dat is niet zoals India jarenlang heeft gefunctioneerd. En dat is dus een probleem wat spanningen oproept. Want er zijn allerlei minderheden die er daar natuurlijk anders over denken.
Ja, maar dat hindoeïsme is van zichzelf toch heel pluriform. Met de mogelijkheid voor heel veel verschillende groepen en heel veel verschillende heiligen.
Zeker.
Je kan daar eigenlijk alle kanten mee op.
Ja, dat is zeker waar. Ja.
Maar waarom wil dan een deel van die hindoes dit geloof zo dwingend voorschrijven? Terwijl het in zichzelf eigenlijk helemaal geen dwingend geloof is.
De belangrijkste reden daarvoor is denk ik dat er een stroming dominant is geworden onder hindoes of in de hindoeïstische wereld, die een veel radicale beeld heeft van hoe een hindoeïstisch India eruit zou moeten zien. Bijna een soort theocratisch beeld. Een beeld van India waarin die hindoeïstische godsdienst ook bij wijze van spreken wordt uitgedragen door de overheid en door de staat. India is zeg maar opgesteld of opgericht als een seculiere staat.
Mm-hmm.
Dus godsdienst heeft niks te maken met de overheid. De overheid is neutraal.
Strikt gescheiden.
Strikt gescheiden, zeg maar, op zijn Frans, zal ik maar zeggen. Of trouwens ook in Nederland, in zekere zin. Maar de hindoes willen eigenlijk dat de overheid ook een hindoeïstische overheid is. En dat India, dat is een naam zeg maar uit het verre verleden, een westerse naam in hun ogen. India moet bij wijze van spreken ook een andere naam krijgen. India moet heten Bharat. Bharat is eigenlijk een hele oude naam voor wat wij nu India noemen, nog uit het Sanskriet. En dus zij willen eigenlijk zeg maar India herdopen tot een hindoeïstische staat.
En hebben ze dan ook al zicht wat dat concreet betekent?
Nou, dat kan allerlei dingen betekenen. Bijvoorbeeld dat hindoeïsme in alle opzichten dominant is. Bijvoorbeeld ook in het onderwijs. Dat betekent onder andere dat de geschiedenis van India ook bezien wordt vanuit een hindoeïstische bril. Dus elementen die met dat beeld niet stroken van India als een hindoeïstische staat of natie. Mm-hmm. Die worden een beetje onder het tapijt geveegd soms.
Ja.
Dus dat zijn hele belangrijke onderdelen van dat wereldbeeld, van die ideologie. Maar het is wel denk ik belangrijk om te benadrukken dat dus een stroming is binnen het hindoeïsme die India als zodanig benadert. Er zijn ook heel veel hindoes, honderden miljoenen zal ik maar zeggen, die gewoon opgegroeid zijn met het India zoals we dat tot nu toe hebben gekend. En waarin alle religies en alle bevolkingsgroepen een plek hadden.
Ja.
India is in de traditie eigenlijk, dat wordt vaak genoemd Moeder India. Moeder India, daar is plek voor iedereen. Voor alle godsdiensten, voor hindoes, voor moslims, voor christenen, voor boeddhisten, voor alle volkeren, voor alle rangen en standen. En dat beeld is ook heel sterk in India. En dat wordt ook voor een deel vertegenwoordigd bijvoorbeeld door een aantal oppositiepartijen. En dat is denk ik iets wat ook nu in deze verkiezingen speelt. Gaat premier Modi, die in alle opzichten lijkt de overhand te hebben, gaat hij opnieuw winnen en kan hij doorgaan met zijn project om van India een soort hindoeïstisch India te maken, een hindoeïstische natie te maken? Of geven Indiërs dadelijk de voorkeur toch aan partijen die willen dat India toch blijft wat het eigenlijk tot nu toe eigenlijk altijd is geweest, een hele pluriforme natie, die eigenlijk ook in heel veel opzichten ongelooflijk tolerant is ten aanzien van allerlei andersdenkenden.
Ja, maar nog even een beetje geschiedenis. Het verlangen was inderdaad om een natie te worden voor alle godsdiensten, maar al direct na de onafhankelijkheid, eind jaren 40, is natuurlijk Pakistan een apart land geworden en later, of op dat moment al, Bangladesh ook. Dus in die zin is het ook niet gek om te zien van Pakistan is de moslimnatie en Bangladesh en India is meer voor de hindoes.
Ja, zo is het toen zeg maar gerechtvaardigd. Dus de partition, de scheiding van India en Pakistan en later Bangladesh is gerechtvaardigd op grond van het feit dat alle groepen, de hoofdgroepen in India of in het voormalige Brits-Indië, hindoes en moslims, dat die elk recht hadden en moesten hebben op hun eigen staat. Maar dat is eigenlijk ook, zeg maar, onderdeel geweest van een soort politiek proces waarvan de uitkomst eigenlijk onvoorspelbaar was. Mm-hmm. Want vanuit het idee van India als een seculiere natie hadden die moslims heel goed hun plek kunnen behouden in India.
Ja.
En je moet ook niet vergeten dat India nu vandaag de dag, ik geloof, de derde grootste islamitische natie in de wereld is. Er zijn meer dan 200 miljoen moslims in India. Dus
Dus moslims kregen een eigen thuisstaat, zou je kunnen zeggen, met Pakistan. Maar India heeft ook altijd de ambitie gehouden om een huis te zijn voor iedereen.
Ja, en bovendien, heel veel Indiërs zijn gewoon moslim. En ja, die hebben nooit het plan gehad in de tijd om naar een aparte islamitische staat Pakistan te vertrekken.
Nee.
Dus die zijn geboren en getogen in wat toen Brits-Indië heette. En die wilden gewoon blijven in hun land en in hun stad.
We gaan naar Modi. Is dit nou een autonoom verlangen van hem, die hindoe staat? Of is het opportunistisch? Ziet hij gewoon dat een deel van het land dit graag wil? En maakt hij er daar een politiek goede sier mee?
Nee, Modi is eigenlijk een carrièrepoliticus die omhoog is gekomen in die hindoe-nationalistische beweging. Denk je dat de beste term is om dat streven te benoemen? Dus een hindoe-nationalisme, dat is waar hij eigenlijk in gepokt en gemazeld is. En hij is eerst, zeg maar, in een deelstaat, Gujarat, in het westen van India, is hij heel lang premier geweest. Toen hij politieke carrière heeft gemaakt. En na de hand heeft hij dus de stap gemaakt naar de nationale politiek. En die beweging die hij vertegenwoordigt, die heeft eigenlijk steeds meer wind in de zeilen gekregen. En dat is voor een deel gebeurd door spanningen en conflicten in de Indiase maatschappij aan te zetten. En daar voor een deel ook gebruik van te maken. Dus er is een zekere polariserende tendens in die beweging.
Ja, maar was het toeval dat het in Gujarat begon? Want het is aan het westen van India. Wonen vrij veel moslims, als ik me niet vergis.
Daar wonen ook moslims. Moslims zijn wel niet overal in India heel even dominant aanwezig. Maar ze zijn over het hele land verspreid. Maar ik geloof dat er dus een substantiële islamitische minderheid in Gujarat, zeker.
Ja, ja. Maar hij is toen al begonnen door die tegenstellingen aan te wakkeren tussen moslims en hindoes.
Hij heeft er op zijn zacht gezegd gebruik van gemaakt, ja. Ik wil het niet te zeer aanscherpen, maar hij heeft daar zeker gebruik van gemaakt in zijn politieke opkomst. En het is altijd heel erg de vraag, ook uit de uitlatingen die hij doet in het openbaar. Hij is meestal vrij sumier in zijn uitspraak als het gaat om welke kant India op moet. Ja, hij maakt zeker gebruik van die thema's. Dus hij is niet een soort Trump, maar hij heeft soms wel Trumpiaanse trekken.
Maar hij heeft dat hindoeïsme wel heel erg omarmd en yoga ook. Hè. Laat ook zien dat hij heel veel yoga doet. Volgens mij heeft hij ook de dag van het yoga ingevoerd. Of
zeker.
Hij claimt dat heel erg.
Ja. Nou, hij beoefent het ook. Hè. Hij is zelf een hele goede yoga-oefenaar. Ja.
Ja, nou goed. Daar kunnen we allemaal wel een voorbeeld aan nemen.
Zeker. Ik denk dat hij leniger is dan jij en ik.
Wat is nou de belangrijkste reden achter zijn succes? Behalve dat hij bepaald opportunisme wel aan de dag lijkt te leggen en heel slim gebruik maakt van de sentimenten die spelen.
Niet alleen opportunisme. Ik denk dat het echt zijn overtuiging is. En dat hij denkt dat hij een hindoeïstisch India kan creëren waarin ook op zijn manier plaats zou zijn voor anderen.
Ja.
Dus het is geen opportunisme, hij dit uitdraagt.
Nee, en wat zijn andere dingen die hij belangrijk vindt? Want hij heeft dus grote economische beloftes gedaan. Nou, het gaat vrij goed met India, met India's economie toch onder zijn regime.
Zeker. Hij heeft het streven dat India midden van de eeuw een ontwikkelde economie moet zijn. Hè? Dus in zekere zin een soort welvaartsstaat, een moderne economie zoals we die in het Westen ook kennen. Dat is zijn grote doel. En daarvoor wil hij ook in 2030 wil hij bijvoorbeeld de economie verdubbeld hebben en de export verdubbeld hebben. Laat ik een beetje zien wat zijn ambitie is. Hij wil eigenlijk dat India het nieuwe China wordt.
Mm-hmm.
Dus als een land waar met relatief lage lonen een groot deel van de wereldproductie wordt gegenereerd. Dus dat is zeg maar een belangrijk deel van zijn programma. Hij wil dus van India een hindoeïstische natie maken. En hij wil ook, dat is een heel belangrijk onderdeel, wat hij ook in deze campagne regelmatig ook naar voren heeft gebracht. Hij wil dat India eigenlijk ook meetelt in de wereld. Want India is naar bevolking dan nu wel de grootste natie, of de grootste staat. Maar in geopolitieke zin eigenlijk niet echt. Vergeleken met de Verenigde Staten, China of de Europese Unie. Maar dat is wel de Champions League waarin India zou moeten spelen volgens Modi. En trouwens ook volgens heel veel Indiërs. En dat is denk ik wel iets wat hij nu ook de komende jaren, als hij weer opnieuw gekozen wordt, ook verder zal uitdragen. Je ziet ook dat India nu al zeg maar steeds assertiever wordt op internationaal vlak.
Mm-hmm.
Ik heb het zelf ook al meegemaakt op klimaatconferenties bijvoorbeeld, waar India zich heel duidelijk presenteert als de leider van de zich ontwikkelende landen. En ook heel vaak zeg maar zich opstelt tegenover de Verenigde Staten, tegenover Europa, soms ook tegenover China. Maar ook in de zin van, hij wil eigenlijk ook in de regionale zin wil hij een veel belangrijke rol spelen. India moet zich eigenlijk zeg maar breed maken, ook in het deel van de wereld waar het gelegen is. Dus in Zuid-Azië, in de Indische Oceaan, richting Zuidoost-Azië. En hij wil ook heel duidelijk een vuist maken tegenover China. Want India is een buurland van China. China is natuurlijk totaal dominant op heel veel terreinen. En India voelt zich daardoor vaak een beetje klemgezet. En daar wil Modi eigenlijk ook verandering in brengen.
En vooral een soort eigen positie innemen. Dus niet altijd meegaan met een van de grote wereldmachten. Nee. Maar echt een soort eigen positie bepalen in
alles. Nee, en dat doet India ook al heel vaak. Hè. Het is een bekende kwestie de afgelopen jaren geweest dat India niet echt positie kiest in het conflict of de oorlog in Oekraïne. Mm-hmm. India geweigerd heeft om mee te doen met sancties tegen Rusland. Bijvoorbeeld heel gretig Russische olie is blijven afnemen. Tegelijkertijd oproep tot vrede en onderhandelingen. Dus we wandelden een beetje een pad tussen het Westen en tussen Oekraïne en Rusland in. India heeft ook nog zeg maar, wat eigen wensen. En de belangrijkste daarvan is bijvoorbeeld ook in geopolitieke zin dat ze vinden, en de regering Modi vindt ook terecht wellicht, dat het land met de grootste bevolking in de wereld bijvoorbeeld ook een plek moet hebben in de VN-veiligheidsraad.
Ja. Want dat is nog steeds niet zo.
Dat is nog steeds niet zo. En dat is natuurlijk eigenlijk heel raar.
En G7, G8 zit er ook niet in, volgens mij. Het is...
Nee, ze zijn wel onderdeel van de G20. Daar waren ze vorig jaar ook voorzitter van. En dat was ook een moment waarop India heel duidelijk liet zien van... wij tellen mee in de wereld. Mm-hmm. Alle wereldleiders kwamen naar New Delhi. Is enorm mee uitgepakt. En India heeft ook een aantal eigen onderwerpen toen geagendeerd. In heel veel internationale organisaties speelt India eigenlijk niet de rol die het zou moeten spelen.
Nee. Nog even naar die andere ambitie om toch op China te gaan lijken. Hè? Door een soort fabriek van de wereld te worden. Nou, in het verleden was dat zo dat India toch wat stroperiger was dan China. Hè? Waar echt bedrijven bijna geen stroopbreedte in de weg werd gelegd. Hoe loopt dat nu? Lukt dat al?
Het gaat een stuk beter dan een aantal jaar geleden. Er is heel veel red tape. Hè? Heel veel bureaucratie is opgeruimd. Maar in India gaan dingen nog vaak wel langzamer dan in veel andere landen. Dus dat is wel een beetje een handicap. Maar er zijn veel regels zijn verdwenen. Er is wel geliberaliseerd. En er zijn ook meer buitenlandse bedrijven actief dan een aantal jaren geleden. Ik geloof dat onlangs ook Elon Musk bijvoorbeeld weer in India was om met Modi te overleggen over plannen om Tesla bijvoorbeeld, om een voorbeeld te noemen, in India wil gaan produceren. India heeft zelf ook heel veel industrieën. Het is ook best een heel goed industrieland aan het worden, ook in high-tech. Ze hebben vorig jaar ook zijn ze ook op de maan geland. Hè? Met hun ruimtevaartindustrie pakken ze dus ook aardig uit. En in ICT zijn ze heel groot. Dus het is niet zo dat ze... Ze willen niet in China achterna, zoals China een aantal jaar geleden een positie heeft verworven door hele goedkope producten te maken in massafabrikage. India wil ook echt zeg maar de nieuwe economie vertegenwoordigen.
Ja,
en groot zijn. Zonne-energie en belangrijke kernenergie. Gewoon zeg maar technologieën van nu.
Ja, en ze zijn vrij goed opgeleid, krijg je de indruk. Als je ziet wat ze op ICT-gebied allemaal presteren. Ze spreken goed Engels natuurlijk in het algemeen vanuit het koloniaal verleden.
Ja, er is een heel grote groep hoogopgeleide jonge mensen in India. Ook heel vaak in technische beroepen. Zeg maar ingenieurs. Hè, heel veel, een enorme stroom van ingenieurs stroomt elk jaar uit de technische universiteiten. Het probleem in India is eigenlijk vooral dat voor zoveel goed opgeleide jonge mensen er nog niet genoeg banen zijn.
Ja.
En dat is een van de sleutelkwesties, eigenlijk zeg maar ook die in deze verkiezingen een rol spelen. Dan heb je dus een geweldige opleiding en dan ben je jong opgeleid en dan heb je op je mobiele telefoon de hele wereld tot je beschikking. En dan zit je in India vast en kun je geen baan vinden.
Ja, goed. Modi gaat naar alle waarschijnlijkheid gewoon winnen, toch?
Volgens de meeste analisten ligt hij er het beste voor. Ja. Dat wijzen opiniepeilingen ook uit. Maar goed, niks is zeker.
Nee,
maar hij staat goed gepositioneerd.
En je schetst al, het is ook een populist bij alles wat hij is. Zie je dat ook terug in het electoraat? Is er onderzocht wie vooral op hem stemmen? Of is het over de volle breedte?
Ik denk je in zijn algemeenheid kunt zeggen dat Hindoes voor een heel aanzienlijk deel natuurlijk op Modi stemmen. Om voor de hand liggende redenen. Dat onder veel minderheden dat minder het geval is. Maar er zijn ook heel veel moslims die ondanks alles op Modi stemmen. Ook al wordt Modi vaak gezien als iemand die
maar
niet
het is
echt...
meer religieus verdeeld. Het is niet zo dat de hogere klasse eerder op andere partijen stemt.
Er is een deel van de hogere klasse wat ook voor Modi is uiteraard. Maar er is natuurlijk ook een deel bijvoorbeeld van intelligentsia die meer georiënteerd is op het Westen bijvoorbeeld en op seculiere waarden. En die stemmen hoogstwaarschijnlijk eerder op de congrespartij. Ja. Of een van de honderden andere partijen die meedoen.
Want is de congrespartij nog steeds de allerbelangrijkste concurrent? Of?
Ja, er zijn eigenlijk twee partijen altijd. Net als in Engeland zijn er twee partijen die afwisselend de macht hebben in het land. Dus de BJP van Modi, de Hindoe nationalisten, en de congrespartij, min of meer seculier, marktgeoriënteerd, maar in ieder geval niet Hindoe nationalistische partij, die meer dan 70 jaar in India heeft geregeerd. Dus het was eigenlijk de dominante partij. Maar eigenlijk sinds Modi is dat veranderd. Maar het is wel de belangrijkste oppositiepartij. En in India regeert nooit de grote partij alleen. Die regeert altijd als onderdeel van een coalitie. Doen allerlei kleine partijtjes ook mee. En dat geldt voor de congrespartij ook. Maar binnen die coalitie van oppositiepartijen is de congrespartij dominant. En waarschijnlijk zal de leider van de congrespartij, Rahul Gandhi, zal waarschijnlijk ook de premierskandidaat zijn in het geval dat de oppositie de verkiezingen zou winnen.
Maar die winnen als ze bij elkaar opgeteld een meerderheid hebben. Want kan Modi eens eentje een meerderheid halen? Of gaat hij dat doen?
Zeker, dat heeft hij ook al gehaald 5 jaar geleden. Hij wil nu een nog grotere absolute meerderheid halen.
Ja.
Maar goed, als de oppositie onverhoopt in die positie zou zijn, dan kunnen zij uiteraard gaan regeren.
Ja,
dan
maar vooralsnog oogt die kans vrij klein, toch?
Ik denk niet dat het heel waarschijnlijk is. Maar nogmaals, het is India, dus je kan al helemaal niets uitsluiten.
En nog even naar die Modi. Je schetst al, het is een charismatische man. Wat is nou... Je hebt afgelopen weekend geanalyseerd alle factoren, oorzaken onder zijn succes. Hebben ze nou allemaal behandeld? Of wat speelt nog meer een rol om te verklaren waarom hij al zo lang de baas is?
Nou, hetgeen wat we misschien nog even kunnen aanstippen is natuurlijk zijn persoonlijke charisma. Dat is denk ik wel heel frappant, want hij is niet een leider zoals je een andere vindt. Als je een gremium bij elkaar brengt van wereldleiders. Hij is een heel opvallend karakter, in de zin dat hij is klein, hij oogt heel bescheiden. Hij gedraagt zich ook, als het ware ook een beetje subdued. Mm. Maar hij is heel sterk van zijn eigen opvattingen overtuigd. Maar hij heeft een uitstraling, zou je kunnen zeggen, een beetje een monnikachtige uitstraling. Van een vrome hindoe. Waar we het over hadden, een yoga-beoefenaar. Iemand die zich zeg maar heel erg in dienst stelt van de natie India. Ja. Van het land India. Dus en dus niet op zijn persoonlijke succes.
Dat weet hij heel goed uit te stralen.
Dat is de uitstraling
die
hij heeft.
Los van de vraag of het ook echt zo is.
Ja.
Ja, maar is het ook omdat hij totaal niet bedreigend overkomt? Is hij de voorkomer? Is dat ook ik zag laatst een documentaire van Angela Merkel die in het begin van haar carrière echt geprofiteerd heeft omdat niemand een bedreiging in haar zag. Speelt dat ook een rol?
Ik denk dat het wel zeg maar een type politicus is waarvan het begrijpelijk is dat het aanspreekt in India. En iemand die ook een verzoenende uitstraling heeft. Ook al zijn opvattingen soms allerminst verzoenend. Maar hij is iemand die dat niet zo gauw persoonlijk aanrekent.
Ja.
Hij houdt ook wel eens af en toe hele felle politieke speeches. Maar dan meer voor eigen parochie. En als premier van India is hij veel meer iemand die uitstraalt dat hij er toch uiteindelijk voor iedereen is.
Ja. Maar is hij ook een echte democraat? Heeft hij de democratie versterkt in de jaren dat hij premier is? Of zie je bij hem ook tendensen dat hij de media aan banden probeert te leggen?
Nou, er is heel veel kritiek op Modi en op zijn partij, moet je zeggen. Het gaat natuurlijk niet alleen om Modi zelf. Dat er inderdaad democratische waarden en burgerlijke vrijheden, dat die wel onder druk staan in India. En los van of je dat nou persoonlijk aan hem moet toerekenen, zijn er wel zorgen. Dat spreken veel internationale waarnemers en organisaties ook wel uit. In India zelf wordt er vaak anders over gedacht. Die kritiek wordt ook heel vaak afgedaan als westerse kritiek. Mm-hmm. Wij met ons wijzende vingertje. En India is een ander land en mensen hebben andere waarden. Dus waar bemoeien wij ons mee? Maar vanuit ons standpunt gezien, hè, als westerse waarnemers of media, zijn er zeker zorgelijke ontwikkelingen.
Op welke terreinen liggen die ontwikkelingen dan?
Er zijn bijvoorbeeld barrières opgeworpen in financiële zin voor de activiteiten van westerse NGO's. Mm-hmm. Zeg maar groeperingen zoals Amnesty International, bepaalde charitatieve organisaties die het moeilijker is gemaakt om in India te opereren. Er zijn soms ook wel problemen met westerse media. Je mag het ook wel bijvoorbeeld als een probleem benoemen dat er een neiging is in India om hindoeïstische organisaties voorrang te geven boven andere organisaties, bijvoorbeeld islamitische organisaties. Er zijn pogingen om islamitische organisaties en moskeeën en islamitische scholen om dat aan banden te leggen en in sommige staten ook zelfs te verbieden. Niet de moskeeën, maar bijvoorbeeld wel de financiering van islamitische scholen. En dat zijn nieuwigheden in het jaar van na de onafhankelijkheid. Want daar was plek voor iedereen en had ja. de overheid zeg maar ruimte voor alle, ja, alle verschillende bevolkingsgroepen.
En de belangrijkste symbolische daad, die beschrijft hij ook in je stuk, is dat hij op een plek waar vroeger een moskee stond, een grote hindoe-tempel heeft geopend.
Ja, dat is een cause célèbre inderdaad. Dat is de Ram-tempel in Ayodhya. Dat is in het noorden van India, in Uttar Pradesh. Dat is een moskee die in de 16e eeuw gebouwd is door een van de Mogul-veroveraars, dus islamitische veroveraars van India, op een plek waar volgens de hindoes ooit zeg maar de godheid Ram geboren is en waar ook altijd een tempel zou hebben gestaan die door de toentertijd islamitische heerser is verwoest om daar een moskee neer te zetten. Nou, er is tientallen jaren lang is daarvoor geijverd dat op die plek van die moskee dus opnieuw een tempel zou moeten worden gebouwd. En dat is een zaak die de BJP, de Partij van Modi, heeft omarmd. In 92 hebben hindoe-radicalen, hindoe-extremisten, hebben die moskee verwoest. En sindsdien is er steeds een discussie geweest en een strijd, ook een juridische strijd, van mag daar inderdaad die hindoe-tempel worden gebouwd? Nou, de BJP en Modi vonden van wel, heel veel andere Indiërs vonden van niet. Uiteindelijk heeft het Hooggerechtshof gezegd, ja, er mag een tempel worden gebouwd, maar dan moeten de moslims, wie een moskee eigenlijk zeg maar verdwenen is, moeten op een andere plek een nieuwe moskee mogen bouwen. Dat was het Salomons oordeel van het Hooggerechtshof. Nou, dat wordt allemaal op het konto van Modi geschreven, dat het zo is gelopen. En begin januari heeft hij dus met heel veel pracht en praal die nieuwe hindoe-tempel gebouwd. En dat was eigenlijk, zou je kunnen zeggen, de symbolische aftrap van de verkiezingscampagne, van deze verkiezingen. Modi heeft laten zien aan alle hindoes in India van, kijk, ik heb deze moskee voor jullie gebouwd en je kan zien zeg maar hoe Modi als het ware in India wordt gepresenteerd. Dat kun je afleiden uit het feit dat Modi zelf hoogst persoonlijk die tempel als het ware heeft ingewijd, religieus heeft ingewijd, als ware hij de hoogste geestelijke van het land. Hij is de premier, maar hij heeft daar als het ware gecelebreerd, hij heeft die tempel ingewijd als de hoogste hindoe geestelijke van India. Hij heeft zelf die rol als het ware naar zich toegetrokken, waardoor het net lijkt zeg maar alsof hij Hindoe India, die maar tempel heeft gegeven.
Is er iemand anders die de hoogste hindoe geestelijk is? Of is
het hindoeïsme is een hele complexe religie. Dus ja. Er is niet één hoofd van het hindoeïsme. Er zijn heel veel hoge hindoes, dus hindoe-leiders.
Hij kan zich ook zo presenteren, want er is niet een andere hoge hindoe-leider.
Die zijn er zeker wel en die waren ook ter plekke. Alleen ja. Modi heeft zelf zeg maar die rol gepakt.
Ja. En hoe groot is de angst onder moslims? Want ik kan me voorstellen dat het voor hen in wezen legitimeert die nog die aanval uit 92 op die moskee door daar nu een hindoe-tempel neer te zetten.
Nooit officieel, hè? Impliciet hooguit.
Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat het tot grote zorgen en misschien wel angst in de moslimgemeenschap leidt.
Ja, die angsten en zorgen zijn er zeker. En heel veel moslims, als je in India bent en je spreekt met moslims, heel veel moslims spreken die zorgen ook uit. Hopen wel dat door onderhandelen en door wielen en dealen de soep niet zo heet gegeten wordt als die soms wordt opgediend door radicalen. Niet door Modi zelf, maar door radicalen die als het ware onder de vlag van zijn partij opereren. Maar mensen zijn vaak ook wel een beetje, ik wil niet zeggen benauwd, maar zullen zich niet zo snel uitspreken in negatieve zin over over de regering Modi. Omdat ze toch een beetje bang zijn ook dat ze daar repercussies van krijgen.
Ja, maar het ophitsen van hindoes tegen moslims, daar hebben we natuurlijk wel voorbeelden van gezien. Hoe wordt dat erger of is dat juist nu weer een beetje aan het luwen?
Het gaat een beetje met golfbewegingen, maar veel waarnemers die dat specifiek in de gaten houden, die zeggen wel dat het toeneemt. Je ziet ook op sociale media veel, en dat zijn natuurlijk dingen die je niet direct kan toerekenen, bijvoorbeeld aan een regering of in dit geval aan premier Modi. Maar onder zijn bewind is zeker de hate speech tegen moslims en het verspreiden van fake news over dingen die moslims al dan niet hebben gedaan. Dat is zeker toegenomen. Ja. Dat is denk ik wel heel zorgelijk. Ze hebben met het oog op deze verkiezing ook zijn heel veel control rooms ingericht. Dat dan weer wel. Die moeten in de gaten houden of er geen fake news gaat circuleren over de verkiezingen of wat bepaalde kandidaten hebben gedaan. Of om te voorkomen zeg maar dat mensen worden beïnvloed door dingen die niet waar zijn.
Ja, goed. Jij gaat er over 5 weken heen?
Ik ga er midden mei naartoe. En dat is omdat de verkiezingen dus inderdaad 6 weken lopen. Dan gaan we richting de eindstrijd. En dan vinden de verkiezingen ook nog plaats in het kiezentrek van premier Modi zelf in Uttar Pradesh.
Waar ben je het meest nieuwsgierig naar?
Ik ben heel nieuwsgierig naar de, naar de stand in het land. En ik ben heel nieuwsgierig naar de stemming onder de Hindoes als zij de uitspraak van de kiescommissie zien naderen. En mogelijk 5 jaar Modi, nog eens 5 jaar Modi tegemoet kunnen zien.
Oké, goed. Ben, mag ik je hartelijk danken.
Graag gedaan.
En u luisteraar, dank voor het luisteren. De Volkskrant Elke Dag wordt gemaakt door Lotte Grimbergen, Rinky Bartels, Julia van Alem, Corinne van Duin, Jasper Veenstra en Nathalie Denis. En wilt u de Volkskrant steunen? Neem dan een abonnement. Dat kan nu voordelig via volkskrant.nl/podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.